Gottes helfen.
Danke. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 25, het zevende vers. Psalm 25, vers 7, jongens en meisjes, is eigenlijk een hele mooie psalm. Ja, alle psalmen zijn mooi. Maar jullie hebben het wel eens over geheimpjes, hè, op school. Vroeger werd dat ook wel door ons doorverteld, meestal door de dames. Jongens zijn wat nuchter daarin. Maar God heeft ook geheimen te vertellen, met eerbied gezegd. En dat doet hij in de verborgen omgang met hen. Waar het geloof is, waar we gehoorzaam zijn, waar we niet zonder hem kunnen. En dan gaat hij grote geheimen vertellen hoe wij zalig kunnen worden. En eigenlijk ook het geheim van vanavond. Dat hij ons wil geven nieuwe kleding, waardoor we voor hem kunnen bestaan. Psalm 25, vers 7. Gemeente, het aan op de geloofsbelijdenis mag zijn en bestaan uit het zingen van Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Maar eerst gaan wij belijden wie de Heer is en wat hij ons wil schenken. En hoe groot hij wel niet is voor ons om zondaren compleet en totaal te verlossen. De woorden van apostolisch geloofsbelijdenis mogen we belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Maar ook heel persoonlijk. Daarom spreken u, jij en ikzelf ook de volgende woorden uit in een opzien tot de Heer onze God. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, zelfs nedergedaald tot in de hel, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, zit daar ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, zullen we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader van onze Heer Jezus Christus. U die in uw Zoon ook onze Vader wil zijn. Mogen we dat wonder gelijk maar noemen, Heere. Om u daarvoor te danken dat er een weg van ontkoming is en van verlossing. Dat u het is die ons radicaal omkeert. Wegtrekt uit de klauwen van de boze om ons over te zetten in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Dat we door uw geest Abba Vader gaan roepen. Wij danken u wanneer u dat wonder aan ons voltrokken hebt. Wij bidden u om een compleet doorbraak. Wanneer het daar nog mistig is, grondmist is. Dat we u beter leren kennen. Dat we ook niets langer zonder u kunnen. Heere, neem alle twijfel weg. Geef een doorbraak. Uw geest is toch de geest van de doorbraak. U wil niet dat we blijven in het ongewisse, in het onzekere. Maar u wilt ons aan de voeten brengen van de Heer Jezus. U wilt ons door uw geest uw woord leren spellen. Uw woord nazeggen, beleiden. Niet zo alleen maar met onze mond en lippen. Maar vooral vanuit ons hart. Dat we geraakt zijn. Hier staat het ver van ons af. Zijn we hier omdat we meegenomen zijn of luisteren omdat de anderen luisteren? Geeft u dan toch een doorbraak? Juist op dat punt dat we ervaren dat we niet zonder u kunnen, niet vaderloos door deze wereld heen trekken. Kom, Heere, het is reformatiedag, althans die is afgelopen week herdacht. Maar ook in deze prediking in de dienst van vanavond mag dat aan de orde komen. Want wij kunnen niet rusten alleen in het werk van u in 1517, in de weg van Maarten Luther die geroepen heeft, om zo ook die stellingen daar neer te leggen in het midden van de wereld. Heer, en we danken u voor wat die reformatie allemaal uitgewerkt heeft tot op deze dag. Voor personen die u geschonken hebt, wijsheid en de omgang met u. Als we denken aan Luther, Calvin en zoveel anderen meer. Heer, u merkt het door tot op deze dag. En daar willen we nu over nadenken onder het thema reformatie hier en nu. Wat betekent het voor ons? Geef ons dan ook dat we stilgezet worden. Dat we beseffen waar we staan. Dat we niet neerzien op anderen. Maar meer met onszelf betrokken zijn. En op onszelf betrokken zijn. Bewogen zijn. Want we kunnen wel eens een plaats innemen waarvan u zegt, kom, verderop, je blijft steken. Je moet groeien, je mag groeien. Heere, wij bidden u dan ook. Geef ons ook een levende verkondiging van uw woord door uw geest. Dat het niet uw dienaar is die in staat ten diepste, maar uzelf in al uw heiligheid. Maar die toch mensen uit het stof verrees uitzendt om uw woord uit te dragen. Heere, maak het goed. Voor jongeren, ze kunnen wellicht niet alles begrijpen. Aan de andere kant moeten we er ook niet klein over denken. Want dan bedroeven wij de Heilige Geest. En daar gaat het ook over vanavond. Het bedroeven van de Geest. Wat kunnen we klein denken van u? U wilt ook kleine kinderen, jonge kinderen, bereiken. Die Geest is ook degene die de middengroep bereikt. En de ouderen, hier en thuis, nu en later. Daarom vervult dit huis met uw Geest. Zoals u beloofd hebt, dan wilt u in het midden zijn. Door uw Geest wilt u werken. Wij bidden u, breek af wat niet kan bestaan voor u. Bouw ons op wat wel van u is. En wat tot uw eer is, tot heerlijkheid van uw naam. En tot zegen ook van onszelf. Wij bidden u om een zegen voor degene die het orgel bespeelt, de koster. Degene die deze dienst belegd hebben, ook uitzenden via de moderne media. Maak het goed. Heren, we hebben allemaal een taak. Want niemand kan zeggen van de taak rust bij een ander. Wij worden door u ontmoet. U is het die naar ons toe buigt. U is het die ons aanspreekt. En laat het dan niet tegen ons keren dat we hier vanavond gestaan en gezeten hebben. Maar veel meer dat het ons brengt. Tot een heerlijke reformatie die misschien wel pijn doet. Dat zal zeker ook pijn doen als u werkt. Maar dat we straks in nieuwe kleding, door u gestikt, eigenlijk al voorbereid zijn op uw wederkomst. Om dan u te ontvangen en te treden in het koninklijke hof. Wij vragen u dit alles in diep verlangen dat u naar ons toe buigt. Maar nog meer ook dat u die liefde van u door ons laat beantwoorden. Misschien stamelend, misschien met gebogen hoofden. Maar toch, Heere, ik kan niet anders dan u te danken, te loven en te prijzen. Omdat u mij te machtig geworden bent. Daar bidden we om in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we willen stilstaan bij de reformatie. En dan niet alleen bij 1517. Maar de reformatie in het hier en nu. Dat is ook het thema van de preek. De reformatie in het hier en nu. We gaan eerst lezen Genesis 35. En daarvan de eerste 5 versen. Bij die reformatie willen we eerst stilstaan. Dus dat gaat veel verder dan 1517. Terug. Genesis 35. En dan lees ik met u, anders lees ik u voor. Daarna zei God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. Maak daar een altaar die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel, en ik zal daar een altaar maken, die God die mij antwoordt ten dagen mijn benauwdheid, en met mij geweest is op de dag, op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren, en de oorsierselen die aan hun oren waren, en Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En ze reisden heen, en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat ze de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En nu gaan we naar de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Efeze 4 willen we lezen. En daarvan de versen 17 tot en met 32. Maar het gaat over de oude nieuwe mens, oude nieuwe kleding. Efeze 4 vanaf vers 17, daar lezen wij: ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten, welke ongevoelig geworden zijn en zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gierigelijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens, die verworven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen, spreekt de waarheid en ieder met zijn naaste, want we zijn ook anders leden. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Werken dat goed is met de handen, opdat u hebben medetelen degene die nood heeft. Geen vuile reden uit uw mond, maar zo enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zich genade geven dien die dezelfde horen. En bedroef de heilige geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd, met alle boosheid. Maar wees elkaar goede tieren, barmhartig, vergevend elkaar, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Amen. Tot zover de lezing. De gemeentetekst voor de preek is vers 30 van Efeze 4. En bedroef de heilige geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. Amen. Tot zover schrift- en tekstlezing. Gemeente, dan is nu de gelegenheid voor de collecte, denk ik. Maar die staan nu niet op, dat is bij ieder bekend. Oké. Nou, er wordt een inzameling gehouden, die zijn bij u bekend. De Heer zegen u als ook uw gaven. En we gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 119, vers 3, 19 en 87. Psalm 119, vers 3, 19 en 87. mooi om de kinderstemmen bovenuit te horen, jongelui. Mooi gedaan hoor. Geef het maar zingen door, het heerlijke evangelie. Psalm 45, vers 7 mag ons amen zijn op de preek. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, kleding rijk gestrikt tot haar een koning. Zo treedt ze voort met al de maagdenstoet die haar verzelt u vrolijk tegemoet. Zullen blij, gelijnd met lofgezangen, de vreugdevoen die afstraalt van haar wangen. Tot zij waar elk gewaagd van haar lof, der bruiloft treen in koninklijke hof. Nou, dat is een prachtig psalmvers en ik hoop van harte dat daar de dienst ook op mag uitlopen. We weten niet wanneer de Heer Jezus terugkomt, maar zijn we door het geloof oprecht met hem verbonden, dan gaan we ter bruiloft en naar het bruidsmaal toe. Maar daar moeten we wel voor gekleed zijn en daar gaat het vanavond ook over. Gemeente, ik val gelijk maar met de deur in huis met de vraag: verlangt u naar vernieuwing? Verlangt u naar verfrissing van het geestelijk leven? Naar een reformatie binnen de kerk, maar ook naar een reformatie in uw eigen hart? Of bent u tevreden met uzelf en met uw geloofsleven? Nu, wat zou het mooi zijn wanneer een en ander gepaard ging, dat verlangen naar verfrissing en vernieuwing, met een krachtig ethisch reveil binnen onze samenleving. Met de massale terugkeer naar God en zijn woord, naar zijn geboden, naar zijn heilzame belofte. Dat zou veel vrede geven. Ook veel levensvreugd in onze maatschappij. Verlangen naar vernieuwing. Verlangen naar opfrissing. Ja, want het gevaar van indommelen is groot. Heel groot. De zuigkracht van de wereld gaat namelijk als een heftige stormwind door onze samenleving. En met verval van normen en waarden als gevolg. En die wind raast niet alleen binnen onze samenleving, maar ook binnen de christelijke gemeente. Daar hebben we ook mee te maken. Met lauwheid, laksheid. Toch niet met die groei die eigenlijk de Heere God beloofd heeft en ook wil bewerkstelligen. En daarom is het gebed om reformatie zo belangrijk. Ook in deze dagen, met name ook in deze dagen. We moeten niet alleen terugzien naar 1517, want het is al 500 zoveel jaar geleden. Nee, het gebed moet nu zijn om een krachtige reformatie in onze samenleving, binnen onze kerken en met name ook in eigen hart. Want het is van een zaak van leven en dood. Houdt u dat vast? Want indommelen is niet zonder gevaar. Dat blijkt al uit Genesis 35, waarin de Heere zelf Jacob tot de reformatie opriep. Jacob was met zijn gezin in Sichem blijven steken, een plaats waar heel veel gebeurd is. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. En Jacob wist dat ook, dat dat niet de bedoeling was. Hij had namelijk als dank voor Gods leiding in zijn leven gelofte afgelegd, hij zou naar Bethel terugkeren. Jongens en meisjes, daar weten jullie ook wel van, denk ik. Maar hij was dat blijkbaar vergeten. Hij was ingedommeld, die Jacob. Nou ja, ingedommeld kan je denk ik ook niet zeggen, want Jacob had in Sichem bepaald geen rustig en gemakkelijk leventje. Totaal geen gemakkelijke periode. Je zou het zo kunnen zeggen, als Jacob zich aan zijn gelofte had gehouden, dan was hem een hoop ellende bespaard gebleven. Durven we dat door te trekken, gemeente? Laten we uitkijken dat we niet gaan oordelen en dat we precies gaan vertellen aan een ander hoe het zit. Maar gewoon onszelf is die vraag stellen. Als ik me nou meer aan God gelofte had gehouden die ik aan hem had afgelegd, zou me dan niet een hoop ellende bespaard zijn gebleven? Want wat is er gebeurd daar in Sichem? Nou, dochter Dina ging op zoek naar een vriendin, maar werd verkracht door een jonge man. En dat had weer nare gevolgen. Want die broers van Dina, die ging wraak nemen. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Het staat zomaar eerlijk in de Bijbel verteld. Vreselijk verhaal. Vreselijk gebeuren. Vader Jacob moest dat meemaken. Dan zien we dat stilstand en acclimatisering niet zonder gevaar zijn. Een verachten van God en de aan hem gedane gelofte, gemeente, belofte niet minder. Van het een komt het ander. Echt waar. En al gauw bevinden we ons met Jacob op een glijbaan. Laatst heb ik gepreekt over de tekst uit Hebreeën. En de tekst en het thema was toen op de renbaan of op de glijbaan. Nou, dat blijft nog steeds de vraag. Waar bevind ik mij? De renbaan van het geloof of de glijbaan die mij verder en verder van God doet bevinden? Een glijbaan. Jacob zit op de glijbaan. Maar intussen, als je het hem zou vragen, dat kan natuurlijk niet meer, zou hij zichzelf wel een beetje schoonpraten. Met redenen, argumenten, overwegingen. Nou, u kent dat wel. Dat kunnen we ook in onze tijd tegen. Als je in gesprek bent met jezelf of met anderen. Nou, dan kan het gezegd worden. Of we zeggen het tegen onszelf. We hoeven toch niet zo streng meer te zijn als vroeger. Je mag toch ook een beetje meedoen met je tijd waarin je nu leeft. Dan zal God toch ook wel begrip voor hebben. Een beetje water bij de wijn. Moet toch kunnen. Nou jongens en meisjes, jullie weten dat dat niet kan. Want wat deed de Heer Jezus? Water bij de wijn? Nee, hij veranderde water in wijn. En dat moeten we even vasthouden. Want dat is wat anders. Zoals de Heere God ook naar Jacob toe. Hij doet niet even zo. Van Jacob, ik begrijp het wel hoor, je bent natuurlijk ook een beetje zwak. Nee, Jacob werd door God resoluut uit Sichem weggeroepen. Een oproep tot vernieuwing. Een wake-up call noemen we dat. Jacob, word wakker. Ga naar Bethel toe. God laat Jacob niet verder wegzakken. Eigenlijk is dat een bijzonder wonder. Want wij laten soms mensen aan hun lot over. Dan zijn we moe. Ik heb het toch gewaarschuwd. Komt blijkbaar niet over. Dus we laten hem over aan zijn eigen lot. Nee, gemeente. Oproep tot inkeer. Een oproep tot bekering is een zaak van Gods liefde. Ik weet wel, het kan pijn doen. Wakker geschud worden, jongelui, is niet heerlijk. Het is niet leuk. Je wil soms even uitslapen. Maar ook voor je eigen leventje voortzetten. Dus een oproep tot bekering en inkeer komt niet altijd goed over. Of we zijn er een beetje aan gewend en we missen het soms als het in de preek niet voorkomt. Maar als het nou onszelf betreft, daarom zei ik net al, wie zijn we eigenlijk? Zijn we veranderd? Is er verandering opgetreden? Of zijn we nog steeds hetzelfde? Oproep tot reformatie en revij is een zaak die voor ons zondig vlees niet leuk is. Want die wil voortleven. Maar wees blij dat God tot u komt, gemeente, ook in de schriftlezingen die u thuis verricht. Een stukje lezen uit het dagboekje, waarin het eerlijk genoemd wordt. Zie het als een klop op de deur van uw hart, dat het nog genadetijd is. Want God komt niet altijd met een wake-up call. Niet altijd meer. Er zijn gebeurtenissen in de Bijbel dat God zegt, nu laat ik het erbij zitten. Mijn vrouw en ik, we lezen zo de Bijbel door. We hebben pas Jeremia gehad, we zijn nu met Ezechiël bezig. Nou, dat is een andere boodschap dan wij in de regel horen. Hè? En gelukkig blijft u die boodschap ook horen, dat er gelukkig nog ontkoming is, verlossing is. Sola gratia, alleen door genade, door het geloof alleen. Komt tot u vanuit de schrift, sola scriptura. En het is Christus die centraal staat, solus Christus. Toch? Om de sola's te noemen. En die ene solus, solus Christus. Maar als je Ezechiël leest, en met name ook Jeremia, nou, dan moet Israël het maar mee doen. Want u hebt zwaar gezondigd en nu moet ik u straffen. Gemeente, en dan laat God het erbij zitten. Dat kan, hè? Moeten we ook vasthouden. We denken aan de zondvloed en aan de verwoesting van Sodom en Gomorra. Wat er allemaal aan vooraf ging en wat te zeggen van de woestijnreis. Noach, Lot, Mozes, Jeremia, Ezechiël. We lezen daar en we horen van hen dat God zijn hand ervan kan aftrekken. Nu laat ik ze maar gaan. Ook dat is het woord van God. Op een gegeven moment kan God een punt erachter zetten. en met zijn oordeel komen. Ik weet wel, daar willen we niet van horen, niet altijd althans. Toch is dat een wezenlijk onderdeel ook van de schrift, de Bijbelse waarheid. In de kerk spreken we dan ook met twee woorden, jongens en meisjes. Zoals we dat thuis ook doen. Zonde en genade. Vrijspraak en oordeel. Hemel en hel. Moeten we niet vergeten. Maar, en nou komt het. Dat oordeel wil de Heere God niet zo graag voltrekken. Nee, hij stelt nog de dag uit en het uur van zijn wederkomst, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. En dat blijkt ook uit de geschiedenis van Jacob. Jacob, een man met zoveel leiding van God in zijn leven. Een man die zo is opgezocht, ondanks zijn leugenachtige praktijken. En God ziet hem en slaat hem gade in Sichem. Wat een puinhoop. Wat een verdriet. Wat een toestanden. Sta op, Jacob. En nu, naar Bethel. Jij en jouw gezin. Weg met al die afgoden, hoezeer je er ook aan vastzit. Naar de vuilstorten mee. In de container. En wat gebeurde? Jacob en zijn gezin gehoorzaamden. Ze durfden God en de Heilige Geest niet langer te weerstaan en te bedroeven. Onze tekst. De Heer had hem zo rijk gezegend. Jacob gaat terugzien. Gaat zijn eigen leven overzien. Ziet zijn karaktereigenschappen. Want Heere God, als u ons roept, gemeente, werkt u ons op onszelf terug. Niet op de buren. En niet op die ander. Maar op onszelf. Wie is hij toch? Ondanks zijn nare karaktereigenschappen heeft God nog zo voor hem gezorgd. Die verbondsgod heeft zijn verbond gehouden. Was hem zeer genadig. En dat is eigenlijk ook de boodschap van Efeze 4. Want we maken nu de sprong naar het Nieuwe Testament. Daar roept de apostel Paulus op gezag van God de Efeziërs op tot een reformatie. Ook nu. Indringend waarschuwt Paulus de lezers van zijn brief die nog maar kort geleden tot geloof waren gekomen. Hij waarschuwt ze voor een terugval. Dat ze terugvallen in het heidense leven zonder God. We hadden het over een zuigkracht in onze tijd. Nou, die zuigkracht was in die tijd niet minder. Val niet terug. Keer niet terug. Wandel anders. Niet in de zinloosheid van hun denken. Denken was toen een centraal thema. Wijsheid. Wat konden ze er prat op gaan? Wijsheid. Wat konden ze eraan vasthouden? Maar intussen is Paulus heel ontmaskerend. Jullie kunnen je overal druk over maken. Over de kleinste dingen. Maar het is allemaal zinloos. Het heeft geen zin. Paulus kent zijn tijd. Gemeente, wat is dat belangrijk? Ik ben meerdere malen door dominee van Brummelen bevestigd in het verleden in de gemeentes waar ik mocht dienen. Jammer genoeg is hij ons ontvallen. Deze dagen. 25 jaar geleden al. De tijd vliegt voorbij. Maar deze man zei altijd tegen mij, Jan, waar je komt, in Genemuiden of in Oene waar ik gestaan heb, en in Kootjebroek en Liendook, lees een boek over die omgeving. Zodat je weet hoe de mensen denken, hoe cultuur is, hoe beleving is. Nou, ik heb dat niet altijd gedaan, want ja goed, daar moet je ook de tijd voor hebben. Maar hij heeft wel gelijk. Wat is het goed om de tijd van u te doorzien. Gemeente, u bent toch niet een gemeente die zich afsluit voor alles. Natuurlijk, het journaal is gekleurd. De radioberichten zijn ook gekleurd. De krant, nou, ook deels, denk ik. Ik weet het. En toch, verdiep u erin. Waar uw kinderen mee te maken heeft. Ik denk dat de RD ook een goede weergave geeft van onze jongelui en wat ze allemaal beleven. Lees dat ook. En laat het op u inwerken. De tijd waarin we leven. En lees daarnaast misschien ook andere berichten. Want er is veel aan de hand. Heel veel aan de hand. En dat is ook onze verantwoordelijkheid. Want waar heb u op gestemd? Laatst hoorde ik een journalist zeggen, we hebben geen C meer in de volksvertegenwoordiging zitten. Dus nu moet het maar even gauw doorgedrukt worden. Alle onderwerpen op ethisch terrein, Of wat voor terrein dan ook. Op het gebied van seksualiteit. Nou ja, dat hebben we meegemaakt. En we gaan nog meer meemaken. In een stroomversnelling. Maar God en zijn woord aan de zijlijn verdwijnen. Weet u wat er dan gebeurt? Dan heeft dat onherroepelijk gevolgen voor het ethisch en zedelijk leven. Jawel. Wat dan? Nou, dan ga ik het opnoemen wat Paulus noemt. Dan kunt u de kranten naast leggen. En dan kunt u zeggen, die man heeft dat in 2024 mogen zien met profetisch verlichte ogen. Losbandigheid. Genotzucht. Hebzucht. Altijd maar meer. Vergaren. Geld en nog eens geld. Al vroeg werken. Soms kan ik me daar ook wat druk over maken. Gemeente, dat ook in onze gezin te veel om geld draait hoor. Het is niet altijd reclame. Winstbejag. Het kenmerkt het leven. Bij ons misschien wat minder losbandigheid. Maar winstbejag misschien wel des te meer. Daarom zei ik heel eerlijk, laten we tot onszelf inkeren. Niet naar de ander kijken. Maar naar onszelf. Geeft het vrede? Veel meer leegte. Waarover bijna wekelijks het nodige lezen in de kranten. Want jongelui verkeren in een leegte. De welvaart kan er niet meer boeien, want ze zijn eraan gewend geraakt. Toch? In die wereld leeft de gemeente van Christus. Van toen en nu. Alles draait om het eigen ik. Dat aan zijn trekken wil komen. Dat is het doel van velen wat ze voor ogen stellen. Ook wij. Als mijn ik maar aan zijn trekken kan komen. Dan moeten we vroeg of laat in vastlopen. Dat is eigenlijk de boodschap van Paulus aan de Efeziërs. Wat is dat een actuele boodschap? Dan lopen we in vast, gemeente. Daar waarschuwt Paulus de Efeziërs voor. En over de hoofden ook ons. Zo hebt u Christus niet geleerd of niet leren kennen. Er is onder u een andere wind gaan blazen, zegt Paulus. De levendwekkende, verfrissende geest. De wind van de Heilige Geest. Ruach, jongens en meisjes, heb je wel eens gehoord. Hè? De adem van God. God heeft ons vroeger bij de schepping middels onze neus de lucht ingeblazen. Ons tot leven verwekt. En nu, dat wil God blijven doen. En dat noemen wij dan herschepping. Dus de schepping is dat God ons tot leven verwekte. En de herschepping is dat God ons van dood levend maakt. En ons met Christus blijvend doet verenigen. Dat is de herschepping. Kun je dat onthouden? Schepping verwijst naar Genesis 1. De herschepping naar nu. Johannes 3 bijvoorbeeld. Nicodemus. Hè, die nieuwe wedergeboorte. De geboorte die zo nodig is. En wat tot uiting komt in een leven in overgave. Hij is mijn koning. Een leven in gehoorzaamheid. Een leven, een rein leven. Een opgewekt leven. Een vreugdevol leven. De brief aan de gemeente van Efeze is al meer dan 20 eeuwen oud. Maar ze zou heel goed vandaag geschreven kunnen zijn. Aan de christelijke gemeente van nu. Er is veel erkenning. Als we kijken naar onze samenleving, gemeente, is een tijd een gekerstende samenleving geweest. Gods geboden hadden eertijds nog zeggingskracht. Maar de moderne mens, wat ik al zei, die journalist heeft dat verwoord, die boodschap, weg met die boodschap. De wet van God moet aan de kant. Welke God ook, moet aan de kant. We zijn het afrekenen, althans zo wordt er gedacht in het geheel van de samenleving. Want wat ik denk is bepalend. Dat is norm van handelen. En dan moeten we niet denken aan de wereld buiten ons, maar geldt ook ons. Ons ik is een sterke ik. De catechismus, ik preek er graag uit, had ik ook anders wel willen doen, maar ik vond deze preek even nu belangrijker op dit moment, hervormingsdag, om die naar ons toe te trekken. Maar dat is een van de grootste vijanden. De wereld, de Satan en ons eigen ik. Dat zijn de drie. Dat is de driekoppige vijand. Gemeente, het ik van mij en van u. Wat is onze visie? Hoe staat u ten opzichte van het leven? Hoe denkt u na over de dood? En daarna de gevolgen. Laatst hoorden wij, en daar werd ik ook door geraakt. Een mevrouw liet zich maar cremeren, want ze had angstig. gedachten bij een kist. Ruimtevrees. Daarom liet ze maar cremeren. Ziet u, komt onder christenen voor. Hè? Dit was een christin, althans iemand die in het geloof is opgevoed. We worden stil. Alles is aan verandering onderhevig. Dat is geen vernieuwing in de zin van de reformatie. En ook geen opfrissing. Zondagsheiliging. Het was druk onderweg. Maar ja, nou begreep ik dat er een afsluiting was. Maar het was vanaf, daarbij waar je het ziekenhuis, tot dan hier dichtbij, was het één reeks van auto's en nog eens auto's. Toen dacht ik, nou, allemaal op bezoek geweest. Allemaal bij oma geweest. Of in het ziekenhuis geweest, in Nieuwegein. Maar goed, dat had een andere reden, begreep ik nu. Maar het is wel erg druk, hè. En ook onder christelijke gezinnen. Ik heb begrepen dat u zoekt naar uitbreiding. Nou, dat is in de avonddienst nog niet echt nodig, dacht ik. Dus er is wel wat aan de hand, toch? Mensen verschuiven het een en ander. Zondagsheiliging. Twee keer naar de kerk. Dat is niet door iedereen meer zo het geval. Huwelijksleven. Hoe ziet dat eruit, gemeente? Heeft dat een uitstraling? Het gezinsleven? Vroeger heb ik met vreugde catechisatie gegeven. Mocht je ook wel eens achter de gordijnen kijken. En lichten de jongelui ook iets op van hoe het thuis is. Hoe is het nu? Leeft ieder zich voor zichzelf? Zijn we er nog voor elkaar? Seksualiteit? In Kootwijk, Kootwijkerbroek, had ik een leuk stelletje. Die zei: de dominee, we hebben een ring aan elkaars vinger geschoven. Dat wij geen seksualiteit bedrijven voor de liefde niet bedrijven voordat we getrouwd zijn. In het mooie verkerkje van Kootwijk heb ik destijds die ring zien verschuiven voor de huwelijksring. Prachtig, zomaar symboliek, jongelui, misschien als voorbeeld om over te nemen. Veel normen zijn opgeschoven. Geen normen zijn komen te vervallen. En ook in de christelijke gemeente, ook in behoudende gemeentes, wordt er ruimer over gedacht. Dat is mijn ervaring. In dat klimaat leven we nu. En ademen we nu? Hoe staan we erin, gemeente? Een eerlijke vraag aan u, jou en mezelf ook, hoor. Is het een proces dat aan ons voorbij gaat? Of worden we er al dan niet bewust in meegezogen? En ieder onderzoekt zichzelf en beproeft de geesten, ja, eigen geest of die uit God is. En nou komen we bij de tekst. Of we de Heilige Geest niet bedroeven. Want dat doen we. Dat deed Jacob. Dat doe ik. Als ik mijn eigen weg insla en het beter weet dan God. Dat doet u ook. En dan staat er zo mooi. Of we de Heilige Geest niet bedroeven door wie u verzegeld bent. Dus, wat doet Paulus? Paulus zegt, u bent geen onbeschreven blad, gemeente van Efeze. U hebt Christus zo niet leren kennen. En dan gaat hij de versen 22 tot en met 24 duiden wat de geest allemaal in hen heeft bewerkstelligd. Nou, jongens en meisjes. Leuk om jullie te bovenuit te horen met het zingen. Dat gaan we straks nog een keer doen, hè. Maar je bent nu een paar weken op school. Nou, wat gebeurt er nou op school? Op school leer je iets aan en leer je iets af. Ik zie een kind in de klas zitten die voor het eerst zijn A gaat schrijven en een B gaat schrijven. En een C enzovoort. Maar ja, ik kan me er weinig meer van herinneren. Dat is voor mij een hele tijd geleden. Maar ik denk dat het tegen mij ook wel eens gezegd is. Jochie, dat moet je anders doen. Je moet dat zo doen. Dus je moet op school altijd afleren en aanleren. Nou, dat zegt Paulus ook tegen Titus. Als de zaligmakende genade nu verschijnt. Misschien gaat u er een preek over horen op tweede kerstdag. Dat is geëigende stof voor zo'n dag. Dat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen die ons afleert en aanleert. Nou, dat doet de geest niet alleen rond de kerstdagen, maar die zaligmakende genade doet dat constant. Ik reed hier naartoe, was een prachtig gezicht. Die zon die onderging en dan zo die mist op de grond mist. Leek wat winterstafereel. Nou, als dominee denk je vaak na, maar u ook natuurlijk. En denk je, oh, dus de genade van God is toch niet aan het verdwijnen. Nee, die zon komt hopelijk morgen weer op. En gemeente, de zon wil nu hoog aan de hemel staan om ons af te leren aan te leren. En de Heilige Geest treedt pas terug, en dat doet de juf ook, wanneer jij dat woordje goed schrijft. En wanneer je die som ook echt kan begrijpen. de vriend van de bruidegom zegt, Johannes, die zegt, ik treed pas terug als de bruid met de bruidegom verenigd zijn. Nou zo, dat doet de geest. Gemeente, hij wil ons door de geest wedergeboren worden. Dat is niet alleen een nieuw hartje, jongens. Dan moet je uitkijken, ouders, kijk uit, want kinderen kunnen daar ook rare gedachten over hebben. Dat ze in bed liggen van, ik moet geopereerd worden aan mijn hartje. Want opa is ook geopereerd. Ga het alsjeblieft allemaal uitbouwen en verklaren. En dat het niet alleen beperkt is tot het hart, maar heel het leven. Wedergeboorte, nieuw schepsel. Van bovenaf door Gods geest. Gods geest die ons inwint, totaal verandert. En van ons een totaal ander mens maakt. Met een andere blikrichting, 180 graden omgekeerd. Weggetrokken uit de dood. Weggetrokken uit het verderf. En met Christus opstanding overgezet in een heerlijk opgewekt leven. Dat is wedergeboorte. 180 graden omgekeerd. De oude mens gestorven, de nieuwe mens opgestaan in Gods kracht. Gemeente, als dat gebeurt met u en met mij, dan is dat ook niet aan eenmalig iets, maar dat komt steeds weer terug. De reformatie ook. Reformatie om weer opnieuw gereformeerd te worden. En dan gaan we de dingen anders bezien. Dan kunt u ook aan merken of de geest met u bezig is. U gaat de dingen anders bezien. Zoals het kind dat anders gaat zien. Het gaat het sommetje doorkrijgen. Wat wordt het dan blij? En als het woordjes kan lezen. Wij hebben ook kleinkinderen. Die vinden het prachtig om bij oma op schoot te zitten. En te lezen. En zeker als dat moeilijke woorden zijn die ze dan onder de knie krijgen. De Heilige Geest leert ons dag in dag uit. Leert ons wat God van ons vraagt. Leert ons te denken zoals God denkt. Nou, dan blijft dat niet verborgen. Echt niet. De oude mens wordt afgelegd en de nieuwe mens wordt aangedaan. Nou, dan kom ik bij een beeld wat de kinderen wel zal aanspreken. Uitdoen van je oude kleding en aantrekken van nieuwe kleding. Jongens en meisjes, heb je wat nieuws gekregen? Wij hadden vroeger nog zondagse kleding, jullie ook wel denk ik, hè? En door de week had je weer andere kleding. Zo was dat vroeger ook in huizen waar ik vandaan kom. Ik geloof dat het nu niet allemaal meer zo is. Maar misschien kan het ook niet financieel, dat weet ik niet. Daar moet ik ook vanaf blijven. Maar ik bedoel ook dit te zeggen. Oude mens, oude kleding, wordt van je lichaam getrokken, gescheurd. Nieuwe mens wordt aangedaan. Is dat even naar de winkel toestappen? Even voor de kinderen, omdat ze het ook goed gaan begrijpen. Dat we even nieuwe kleding gaan kopen. Nou, jongelui, wees eens eerlijk. Ga het eens vanavond bespreken met papa en mama. Zit papa zo te wachten op nieuwe kleding? Ik heb wel mannen meegemaakt die zeiden altijd, laat mij maar rondlopen hoor. Want ik zie die dames soms in een broek lopen, er zitten nog gaten in ook. Dus dat hoeft van mij voorlopig niet. Oude kleding, hè? Dat zit vaak makkelijk. Dat zit gemakkelijk, dat weet u ook. Als ik een preek maak, moet ik ook geen kleding hebben wat kriebelt en jeukt. Dat kan ik niet tegen, daar ben ik erg gevoelig voor. Dus ik moet heerlijk in stof zitten wat naar mijn lichaam gevormd is. Maar dan gaat de preek wel over het nieuwe kleding. En niet over de oude plunje. Nieuwe kleding kan uitstel leiden. Want pa zegt, voor mij hoeft het voorlopig niet. Ik heb nog genoeg. Maar dan zeg je maar tegen papa vanavond. Papa, ik heb gehoord dat het niet kan. Er is haast bij. Dat zegt Paulus. In vers 22. Anders ga je te gronden. En dan zie ik iemand in gedachten toch. Een vrouw is het toch gelukt om een man mee te krijgen. In een kledingzaak staan. In het nieuw. Maar, zegt uw man, het is niet zo groot als die oude plunje van mij. Die was naar het lichaam gevormd, hè? Herkent u het? Gewoon even heel plastisch gemeten, zodat u de preek ook verstaat. Die oude plunje zit veel lekkerder. Hou eens op, zegt Paulus. Weg met die oude plunje, in de voddenmand ermee. Blijf er toch niet aan vastzitten. De Heilige Geest wil je voor altijd in een nieuw steken. De Geest van God wil ons op God doen gelijken, gemeente. Dan gaan we even het beeld verder uitwerken. Pasvorm. U hoeft mij niet de maat te zeggen. Maar ik ga het u vertellen. In alle eerbied hoor. Weet u wat de pasvorm is? Het kostuum of uw kleding is gegoten in waarde, rechtvaardigheid en heiligheid, zegt Paulus. Oh, wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? De nieuwe kleding is gegoten in ware rechtvaardigheid. Dan komt u voor God te staan. Ja, waarmee u voor hem ook echt kunt verschijnen. Want dat is natuurlijk het punt waarmee we zitten. Hè? Als ik sterven moet. Als Jezus terugkomt. Kan ik dan voor hem bestaan? Kan ik hem ontmoeten? Ware rechtvaardigheid en heiligheid. Gemeente, dan ziet God ons aan alsof we nooit zonde hebben gehad of gedaan. Is dat niet een wonder? Dat is wat Luther ontdekt heeft. Wij klimmen niet op. Wij weven ons eigen kleed niet, waardoor we voor God kunnen bestaan. De gerechtigheid komt van boven. In ware rechtvaardigheid, dat is door God geweven, dat kleed. In ware rechtvaardigheid, in heiligheid. In ware rechtvaardigheid, er is geen Satan die ons langer meer kan aanklagen. In ware heiligheid, hebben we net van gezongen, 143 vers 10, hart en leven zijn toegewijd aan de Here. Toegewijd. Geschapen zoals God het bedoeld heeft. We gaan in alles op Christus gelijken. Oh, zegt iemand. Dat gaat mij niet lukken. Dat bereikt toch geen mens op aarde? Het lukt toch nooit om vrij van zonde te zijn? Nee, gemeente. Dat is waar. En toch de prediking van vanavond en de boodschap van vanavond. En wat blijkt daaruit weer? Want die vraag komt ergens weer naar boven, hè? Omdat wij het niet makkelijk vinden om onze oude plunje voor altijd weg te gooien. En dat is waar. Galaten spreekt erover. Paulus. De geest begeert tegen het vlees. En het vlees begeert tegen de geest. Dat geeft een enorme strijd. En toch. De geest zal overwinnen. De geest die ons doet leven. En moet toe wandelen. Aan de hand van God. De geest is het, gemeente, die ons overwint. De geest is het die ons bepaalt bij Christus kruis lijden. Zie hem daar hangen aan het vloekhout. Naakt, hè? Geheel naakt. Om ons te bekleden met de klederen van het heil. Om ons zonde te bedekken. En ons het nieuwe kleed van de gerechtigheid te geven. Ziet u het? U klimt er niet toe op. Door wat niet? Door niks niet. We klimmen er niet toe op. Van bovenaf komt dit nieuwe kleed. Door Christus verweven. Geweven. Door zijn opstanding. Is dat nieuwe leven verzekerd en verzegeld. En dat is ook wat Paulus de Efeziërs op het hart drukt. Kijk maar. Waar de geest ons doet leven uit het wonder van de opgestane Christus gemeente, waar we gekruisigd zijn met hem, meegenomen in zijn middelaarshart om te gekruisigd te worden. Waar we met hem opstaan in het nieuwe leven door zijn genade. Daar wordt het oude kleed ons van het lijf gescheurd. En worden wij met nieuwe kleding bekleed. Dan staan we in het nieuwe leven. Het doet ons terugdenken aan de doop. Gemeente, zeg eens eerlijk. Welke plaats heeft de doop nog voor u in uw leven? Zou de doop ook te maken hebben met reformatie in uw en mijn hart? Ik denk alles. Jongens, de heilige doop, ook weer een eenvoudig beeld, want ik hou ervan om de kinderen erbij te houden. Sommige ouderen hebben daar soms wat moeite mee, maar dan komt het waarschijnlijk omdat het dichtbij komt. In de heilige doop heeft de Heere God ons betekent en verzegelt dat hij ons in bad doet. God doet ons in bad. Is toen gezegd, ik heb u bij uw naam geroepen, je bent van mij. Je bent gedoopt, ondergedompeld in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En vroeger in de oude kerk werd toen ook in de paasnacht, waarin mensen belijdenis deden, gedoopt werden, ook het kleed afgelegd en het nieuwe kleed aangedaan. Eigenlijk al bij de doop in wezen is toen het ons voorgehouden. Heeft God het beloofd, dan mag je op terugvallen, steeds weer opnieuw. Heer, doet u met mij een bad. Laat de kinderen dat eens bidden, gemeente, vanavond. Doet u ons mij een bad, mij maar in bad, opdat ik rein ben, voor u kan bestaan. U maakt zichzelf niet rein, ik ook niet en uw kinderen ook niet. Maar het nieuwe leven, zegt God, is uit mij en dat heb ik u beloofd toen ik heb u laat dopen. Wil je eens nadenken over de doop? Wat meer nadenken? Want we kunnen zo zoeken naar vernieuwing in bepaald opzicht. Maar ook in een vernieuwing vanuit de bevindelijkheid. Maar dat wordt vaak een krampachtig gebeuren. Dat gaat niet. Het nieuwe leven is waar we teruggeworpen worden op sola gratia. Het is alleen genade. Sola fide. Alleen geloof. En alleen door het woord. Sola scriptura. Maar het is vooral solus Christus. Het nieuwe leven. Rust in Christus. Is een gave van Christus. Zie hem er hangen. Aan het vloekhout. Gespijkerd. Naakt. Om ons te bekleden. Maar dat komt dan ook uit in een praktisch leven. Want dat leven en die bekering blijft niet zonder vrucht. En Paulus spreekt er ook over in de versen 25 tot en met 32. Kijk maar mee. Maar om ons te behoeden voor een vermoeid en vermoeiend en heilig activisme, gemeente, leg ik nog eens nadruk op die tekst die ik uitgekozen heb. Vers 30, maar wat als een gouden draad door de preek gaat. Waar Paulus ons waarschuwt voor een bedroeven van de Heilige Geest. Door wie u verzegeld bent. Daar heb u waarschijnlijk ooit wel eens meer een preek over gehoord. En ook de discussie misschien wel als u wat ingeleid bent in de gereformeerde leer. Wat bedoelt Paulus er nou mee? Verzegeld met de Heilige Geest. Nou in 1 vers 13 had hij daar ook al op geduid. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam, zegt Paulus. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die tekst moet u even niet vergeten. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Gemeente, we moeten niet uit elkaar trekken wat de Heere God samengevoegd heeft. Dat geldt ook voor dit. Paulus zegt daarmee, waar Gods woord beslag legt op ons hart, dan komt hij me niet eventjes voor even langs. Even een bezoekje. Nee, een kerkdienst bijwonen is niet zonder gevaar. Hier wil hij ook vanavond totaal ons leven vernieuwen. Geheel en al. Compleet. De droeven van de geest is heel gevaarlijk. Maar uit elkaar trekken van wat de geest bij elkaar wil houden is ook gevaarlijk, gemeente. Ja, maar wacht eens even. Ik heb ook wel iets van gelezen vroeger. Ik heb wel eens gehoord dat de verzegeling met de Heilige Geest een extra gave is. Een tweede zegen. Nou, dat is inderdaad het punt waarover veel nagedacht wordt en is. En met name in de rechtsbevindelijke hoek en in de evangelische hoek, heel wonderlijk, wordt gedacht dat het een tweede zegen is. We hebben het over reformatie, reformatieherdenking. Nu, ik denk gemeente, persoonlijk, dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. De verzegeling van de Heilige Geest met de gave van het geloof. Catechismus had ik vanavond willen bepreken, anders ook. Zondag 7. Wat is een waar geloof? Een zeker weten. En een vast vertrouwen. Calvijn is er heel stellig over. Met de gave van de Heilige Geest, zegt Calvijn, is ook de verzegeling gegeven. Want de verzegeling is eigen aan het geloof. Door het geloof is er zekerheid. De Heilige Geest is zelf het onderpand. Onderpand, jongens en meisjes. Hoe moet ik dat uitleggen? Gaat papa en mama misschien van de zomer weer ergens naartoe in een mooi huis of zo? Dan moet papa al een eerste termijn betalen, denk ik, voor de kerstdagen. Dan willen de mensen die dat huisje verhuren een onderpand mee hebben dat papa en mama ook daadwerkelijk komen. Nou, onderpand, nu een andere kant. De Heilige Geest is het onderpand. Wie de Heilige Geest ontvangt, mag zeker zijn van wat God beloofd heeft. Terug naar Jacob. Jacob, waarom blijf je daar steken? Je hebt zelf tegen mij gezegd, ik ga naar Bethel, daar wil ik je ook hebben. Je had toch het onderpand? Mijn beloftewoord? Je hebt toch zelf die gelofte afgelegd? Wie de Heilige Geest ontvangt, gemeente, wordt aan het woord gehouden. En kijk uit voor die glijbaan. Kijk uit voor elkaar trekken, uit elkaar trekken wat God samengevoegd heeft. Daardoor kan het wel eens zijn dat we steeds in onrust leven, in twijfel leven. En het niet durven toe te eigenen. De handen niet uit durven te steken naar God. Wie de Heilige Geest ontvangt, net zoals de kinderen op school, die leren liederen. Mijn Heilige Geest leert ons roepen, Abba, Vader, u behoor ik toe. God de Vader, gedoopt in zijn naam, een eeuwig verbond der genade. Voelt u het aan? Die de Heilige Geest ontvangt, mag zeker zijn van reiniging en heiliging. Wat hebben we dat nodig? Want ik reinig mezelf niet, ik zou niet weten waarmee. Met welk schoonmaakmiddel, dat komt zo weer terug. De heiliging waarmee ik voor God kan bestaan, het is altijd te kort en altijd te weinig. Het is God die me reinigt. Hij slaat uit handen. Hij doet me zuiveren. Hij reinigt mij door zijn geest en wast mij in het bloed van het lam. Gemeente, de Heilige Geest en de verzegeling, dat wil niet zeggen dat alles gelijk even duidelijk is. Niet in ieder durft altijd in één adem te zeggen dat hij kind van God is. Daar gaat een strijd mee gepaard. En niet in ieder durft te zeggen dat hij van God kan bestaan in heiligheid en gerechtigheid al de dagen van hun leven. Zoals de lofzang van Zacharias dat ook betuigt. Nee, daar zijn we soms ver van af. Ons geloofsleven lijkt soms op een smeulend houtvuur, ook dat van mij. De zekerheid kan bij ons meermalen onder een dikke laag bedolven liggen, dikke laag as bedoel ik. En zeker als we met Jacob indommelen en ons eigen denk als norm hanteren. En daarom is het zo nodig dat de Heer ook vanavond bij ons het vuur opstookt. Misschien gaat pa straks de open haard aanmaken. Dan moet je maar denken aan de preek. Papa, zo wil God ook het geloof bij ons opwekken. Het vuur van het geloof doen oplaaien. Jacob, sta op. Familie, vul uw naam maar in. Ik ben met u begonnen, met jou begonnen. Ik heb u mijn geest gegeven. Dat is precies wat Paulus de Efeziërs op het hart drukt. Bedroef de geest toch niet. God heeft zijn Heilige Geest aan u gegeven. Hij heeft u uit de duisternis weggeroepen. Wandel dan ook door de geest waarmee God u verzegeld heeft. De Heer is met u begonnen, net zoals met Jacob. En waar hij ook begonnen is, gemeente, maakt hij af. Zie dat als genade, hè? Dat heb ik pas gezegd in de preek, dat ga ik niet herhalen. Maar dat God nog een wake-up call geeft in deze dienst, is genade. En hij wil u leiden mij tot de dag van de verlossing. Wat is het nodig om in deze tijd van twijfel en onzekerheid, van lauwheid en kilheid, de verzegeling van de geest te benadrukken? Want dat is het wat de reformatie wil. Dat is ook wat de reformatie is. De geest werpt ons aan de voeten van Jezus Christus. De geest blaast alle mistvlagen van twijfel en aanvechting weg. De geest stookt het vuur van Gods liefde hoog op en verzekert ons in die vreemd, in die warmte. Vergeving. Verzoening. Vernieuwing en heiliging. Nog even het beeld voor de kinderen, dat is het vasthouden. Papa's, gooit een houtblok op het vuur, dan komt het vuur. Warm. Te warm misschien wel. Dan zeg je, papa, daar ging het over vanavond in de preek. God verzekert ons van de warmte, van de vergeving, van de verzoening, van vernieuwing en heiliging. En dan gaat een ongekende liefde en vrede en vreugde ons hart vervullen. Dat wordt aan ons gezien. En dat in slot, heel kort, 25 tot en met 32 gemeente. Dan komt het nieuwe leven openbaar, die nieuwe kleding. Wat wordt dan zichtbaar? Waar de geest ons hart vervult, gaan we onze tong heel anders gebruiken. Hoort u dat? Dan gaan we onze tong anders gebruiken. Niet langer de leugen, niet langer de roddel, niet langer de hoogmoed. We zoeken de ander niet af te breken, maar op te bouwen. In een levend geloof. Ik vond het zo mooi wat Paulus schrijft. Onze woorden willen genade geven aan alle die ons horen. Hoor je dat? Wij kunnen spreken, hè? Wat is dat prachtig als je dat nog kan doen. Ik heb mensen ontmoet in mijn pastoraat, die konden niet meer spreken door een herseninfarct. Wat is dat vreselijk, als je dat meemaakt. Wij kunnen nog spreken. Onze woorden willen gebruikt worden als vervoermiddel om de ander genade te geven. Hoort u dat? Prachtig beeld, hè? Het wil genade geven aan alle die ons horen. Word boos en zondig niet. Het lijkt een tegenspraak met elkaar. En toch is dat niet het geval. Boos zijn is menselijk, gemeente. Boos worden is ook een Bijbels gegeven. Maar het mag je niet blijven. Nee, je mag er niet over slapen, een nachtje over slapen, nee. Kwaad blijven is duivels. Geef de duivel geen plaats. Dus je mag je emotie laten blijken. Je mag eens goed boos worden. Mogen kinderen ook best wel eens een keer meemaken. Maar ook dat ze weten dat papa en mama klein worden voor God. Dat ze het niet blijven. Geef de duivel geen plaats. Wanneer de geest ons hart vervult, dan is ook allerlei vorm van diefstal ons vreemd. Paulus doelt hier blijkbaar ook op diefstal van de sociale voorzieningen. Paulus schrijft heel eerlijk, een christen is niet werkschuw. Hij spant zich liever in dan op een oneerlijke manier in zijn levensonderhoud te voorzien. Gemeente, ook daarover heb ik meermalen wat gehoord. Die is te lui om te werken, die leeft alleen maar van het geld wat ik verdien. De uitkeringen. Gemeente, kijk uit. U weet niet hoe de ander zich voelt. Ook nu weer, kijk uit wat u zegt. Er zijn heel veel coronapatiënten. We kennen onze omgeving ook een paar. Die helemaal niets meer kunnen. Alleen maar op bed liggen. En van een uitkering leven. Oordeel niet. Maar wees veel meer dankbaar dat u nog kan werken. Ook al bent u boven de 67. En daarmee de ander kan voorzien in bepaalde middelen. We hebben de missie om de ander bij te staan. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. Vergeef elkaar zoals ook God in Christus ons vergeven heeft. Ziet u uzelf rondlopen in nieuwe kleding? Daar gaat het om, hè? Dit. Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie gaat er met zulke nieuwe sierlijke kleding door het leven? Wat schiet ik tekort in veel dingen? Ik ook. Als we naar onszelf blijven kijken, gemeente, is er alle reden om ons hoofd te laten hangen en te somberen. Maar als we naar Christus mogen opzien, dan is er hoop. Solus Christus. In het leven van strijd en zorgen kijken wij naar Christus omhoog. Biddend om een nieuwe morgen. Waarin niemand meer in oude plunje zal rondlopen. Maar in witte kleding, gewassen in het bloed van het lam. Witte kleding, gereinigd. En dan zal er een leven zijn in ware rechtvaardigheid. De pasmaat, hè, de pasvorm, hoe noem je dat. In volmaakte rechtvaardigheid en heiligheid. Een en al vriendelijkheid. Barmhartigheid. De ingewanden rommelen van Gods, maar ook van ons. Rondom de troon van het lam. Maar wie nu al de Christus heeft leren kennen, zijn ingewanden gaan rommelen. Om barmhartigheid te betonen aan alle die in nood verkeren. Tot slot. Hoe loopt u nou hier? Hoe sta ik hier? Nog in oude kleding? Haast u dan tot de verkoper. Onze heiland. Hij staat klaar om ons te bekleden met de klederen van het heil. Mogen we al in het nieuw gaan? Dan is dat ook niet voldoende. Maar dan zullen we elkaar behoeden voor allerlei vlekken. Nare dingen. Dat ons leven uit de vouw gaat. Nee, we zullen ons meer inspannen. Om hoe langer hoe meer. Om nu al in kleding rond te lopen. Die telkens elke dag gewassen wordt en gestoomd wordt door Gods genade. maar op weg om straks in kleding rijk gestikt tot onze koning te gaan. Ja, ter bruiloft te treden in koninklijke hof. Amen. Psalm 45 had ik gezegd, hè? En daarvan het zevende vers. Zullen we samen danken. Heere God, trouwe Vader, dank u voor deze dienst. Dank u voor de eerlijke woorden vanuit de schrift Genesis 35, Efeze 4. Wat wil het ons bepalen bij ons mens zijn, ook bij ons christen zijn. Heere, wat kunnen we indommelen? Misschien voor het oog niet en bewaken we de leer en toch indommelen. Wij bidden u dan ook, houd ons wakker. Houd ons staande, roept u ons wakker telkens weer door uw woord, door de catechisme, door de prediking, door de huisbezoeken waar het woord wordt uitgedragen, de gesprekken met elkaar onderling. Houd ons wakker, Heere, dat we niet indommelen. Het kan zo gebeuren, gemeente van Efeze, Jacob daar in Sichem, wij hebben het zo nodig om wakker geschud te worden, telkens voor de spiegel geplaatst te worden, maar dan ook vooral te zien wat Paulus onder woorden bracht en eigenlijk de Heere God ook. Jacob, je hebt wat beleden, je hebt een gelofte afgelegd en ik heb je toch beloofd dat. En ook Efeze, denk toch, zo heb je Christus niet leren kennen, zo heb je hem niet geleerd. Heere, wat klinkt dat in onze oren? We worden even door elkaar geschud, goed door elkaar geschud. Niet om in wanhoop weg te lopen. Maar om eerlijk te leren zoals een kind wordt geleerd. Doe dat nou niet. Dat moet je niet zo schrijven. Maar juf zal je leren hoe je dat moet doen. En dat sommetje, dan hoef je ook niet wakker te liggen. Maar dan zal ik het je uitleggen. Heren, zo bent u bezig geweest vanavond. Om een reformatie te geven, ook binnen deze gemeente. Binnen ons eigen hart, allemaal, stuk voor stuk. Ook alle die met ons mee verbonden zijn, nu of later. Schenk ons dan ook die reformatie. Dat u centraal staat en dat we niet langer zoeken dat we zelf ons allerlei wetten en regeltjes opleggen en codes. Daar komen we niet mee. Dat besefte Luther ook. Daar komen we niet mee. De klokken gingen luiden van de reformatie toen hij Romeinen 1 vers 17 verstond. Dat het allemaal uit genade is. de vrijspraak, de vergeving en de bezoening met u en de heiliging van ons leven. Dank voor het wonder. Ook nu luiden de klokken van de reformatie om ons te bepalen dat u doorgaat. Om ons nog steeds wakker te roepen. Want we hebben ook gezegd, allereerlijkst, dat u er soms ook mee ophoudt. Soms lijkt het erop. Want hoeveel kerken worden dit jaar en zijn er dit jaar al niet gesloten? Ook een oordeel? Of alleen maar gevolg van vergrijzing? Dat zal toch niet het geval zijn? Want u spreekt tot oudere mensen, maar even goed tot jonge mensen. En daarom bidden we, Heere, leer ons de tijdgeesten doorzien. En ook nu Nederland staat, ja, met een kabinet, wat ook spanning geeft. Niet alleen spanning in eigen land, maar straks ook in Amerika. Wat zal de stemming uitwijzen, hoe het ook kwent of keert. We worden er niet blij van. En ook de gevolgen. We worden alleen maar blij van het feit, Heere, dat u de koning bent. En dat u alle mannen en vrouwen in handen heeft. Zowel in Rusland als in Amerika, waar dan ook in Oekraïne. Geef ons maar meer en meer tot u te zien en op te zien. En in vertrouwen te leven dat u onze tijden, al onze tijden in hand heeft. En dat u zo ons geleidt op weg naar de dag van de verlossing. Wanneer is die daar? Als we in Christus geborgen liggen. Gewassen zijn in het bloed, levend uit de doop. Wanneer u ons roept om te verschijnen voor u in het uur van onze dood, van ons sterven. Of massaal dat u terugkomt op de wolken. En dan, wat heerlijk om bekleed te zijn. Met witte kleding, om die straks te mogen dragen tot in alle eeuwigheid. Die koninklijke bruiloft te betreden. En daar te mogen aanzitten samen met het Lam. Heere, doe ons meer en meer u zien. Jezus Christus te aanbidden, hem lief te hebben, hem te verheerlijken. Te belijden dat we niet zonder u kunnen, want Satan is er altijd tussen. Zit er altijd tussen, om hem in het vage weg te zenden. Nee, kom, sta centraal in ons leven. En doe ons leven uit uw hand, dan leven we ook aan uw hand. Gedenkt u deze gemeente, ook collega Liefding hier, die mentor is, kerkenraad, al die betrokken zijn op deze gemeente, geef dat we elkaar een warm hart toe mogen toedragen. Wat ook de geschiedenis van ons leven is, dat we niet in haat en nijd en terugzien op oude dingen, maar leven in barmhartigheid en vriendelijkheid, vergevend elkaar de zonde. We mogen boos zijn, maar dan mogen we niet een nachtje mee het bed ingaan met die boosheid. Uitspreken en voor u neerleggen. Dank voor dit onderwijs. Reformeer ons maar. Opdat we telkens gereformeerd worden. Vader, Zoon, Heilige Geest, u zij alle dank en eer. Amen. We gaan nog zingen tot slot over de koning. Psalm 145 vers 2. Psalm 145 vers 2. gemeente, mijn excuus, hier staat het wel op, de eerste collecte en zo. Voor het jeugd, de tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde collecte voor bouwenrenovatiefonds. Sorry hoor, maar u hebt gegeven, toch? Haakt niet van mij af, toch? Nee, dacht ik ook. Nou, de diensten van Dankdag hopen voor te gaan. Dominee de Grote, Dordrecht in de morgendienst. Dominee Liefdink in de avonddienst. In de diensten van zondag 10 november. 10 uur dominee Rozenboom uit de Kester en 18:30 dominee Boele uit Polsbroek Vlist. Jongens en meisjes, fijn dat jullie er waren. Zullen jullie erover nadenken over de preek? Ja? Over oude en nieuwe kleding. En over de warmte van het haardvuur enzovoort. En alles wat ik erover gezegd heb. Nou, en nou komt Heer Jezus voor je te staan. En legt hij zijn handen, doorboorde handen op je hoofd en leven. Zodat we niet wegzakken en niet somberen en niet indommelen. Maar dat we leven tot Gods eer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zegen. God zegen.